ook alweer opschieten. Ik wilde met u lezen uit het boek Handelingen. Handelingen 9, vers 10 tot 18 en Handelingen 22, vers 12 tot 16. Handelingen 9 vanaf vers 10. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb het velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft en heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: ga heen. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat ge wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En dan wil ik ook nog met u lezen Handelingen 22 vanaf vers 12, waar Paulus veel later deze geschiedenis op een bepaalde manier zelf nog weer vertelt. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij en bij mij staande zeide tot mij: Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide: de God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Tot zover. Beste broeders en zusters, ter inleiding op de Haemstede-conferentie zou ik met u willen luisteren naar wat de Heilige Geest ons in het woord openbaart aangaande Ananias, de man die in het leven van Saulus van Tarsen zo'n hele belangrijke taak te vervullen heeft gehad. Ananias, de man met een hele mooie naam. En ik denk dat je onder die naam ook best een streep mag zetten, gegeven het feit dat de Heere ook tegen Saulus zegt: een man met name Ananias. En Saulus als Jood heeft natuurlijk meteen wel verstaan wat die naam betekent. Ananias, dat is de omgekeerde naam van Johannes, u weet dat natuurlijk wel. Johannes, de Heere is genadig. Ananias, of Gananja zou je kunnen zeggen, genadig is de Heere. En als ik met u wil luisteren naar wat de schrift, en dan in het bijzonder het boek Handelingen, want alleen daar komen we die naam tegen, ons zegt over deze man, dan is het wel goed om misverstanden te voorkomen dat we deze Ananias afbakenen tegenover een paar andere figuren die juist in dit Bijbelboek diezelfde naam dragen. Ananias, de eerste die we tegenkomen, de man van Safira, die samen met zijn vrouw, u kent die geschiedenis, een akker heeft verkocht in navolging van een broeder die daarvoor eer ontving in het midden van de gemeente. En dat leek ze wel mooi, maar ze hadden geen zin om het hele bedrag dat ze voor die akker gekregen hadden af te staan. En ze hadden dus een deel achterover gedrukt en ze zeiden: het is alles En zo bedrogen ze de Heilige Geest, zei Petrus. En het is met die Ananias niet best afgelopen. We komen nog een Ananias tegen, wat verderop in dit Bijbelboek, in Handelingen 23. Het was de hoge priester in die tijd dat Paulus, gevangen genomen, zich ging verantwoorden voor de Joodse raad. Blijkbaar een nogal wat kort aangebonden mens. Paulus had maar net ene zin uitgesproken, of hij gaf aan een dienstknecht al een bevel om Paulus op de mond te slaan. En ook met die Ananias is het niet best afgelopen, want de geschiedenis vertelt dat hij vermoord is. En daartussenin kom je dan onze Ananias tegen. Die man die zo'n grote rol heeft gespeeld in de bekering van Saulus. Van hem vertelt de overlevering dat hij als martelaar gestorven is. Maar voordat iemand dan denkt, dan kunnen we dus de lijn doortrekken, het is met hem ook niet best afgelopen, zou ik willen zeggen, zegt u dat nou maar niet. Want van deze Ananias geldt, hem wachtte de kroon der gerechtigheid, der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, zal geven aan allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgehad. En Paulus, die zijn leven lang met grote dankbaarheid aan deze eenvoudige broeder uit Damascus heeft gedacht. Paulus heeft ongetwijfeld ook hem op het oog gehad. En dat blijkt ook uit de manier waarop hij over hem spreekt in dat tweede gedeelte dat we lazen. Toen hij het had over de kroon der overwinning die de Heere heeft weggelegd voor zijn getrouwe knechten. Ook van Ananias gold het, meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad. En dan zouden we nou verder niks van die Ananias weten, maar dit is uiteindelijk het meest belangrijke en het meest principiële. Het is ook voldoende om een mens jaloers te maken, om een mens nieuwsgierig te maken, begeerig. Als ik nog even terugdenk aan het bericht waarmee we deze 25e conferentie begonnen, dan zeg je, dat is toch het grootste. Wanneer een mens mag weten, straks wacht mij die kroon, verdiend door mijn koning, mij geschonken uit vrije genade. Maar ik mag er wel zeker van zijn. Met die zekerheid waarvan Paulus in dit verband ook getuigt. Maar juist als je dat dan tegen elkaar zegt, dan word je ook een beetje nieuwsgierig. Wie was die Ananias? Was er nou nog wat meer van te zeggen? Van deze man op de achtergrond. En dat maken we vaker mee in de kerkgeschiedenis. Hele onbekende figuren die een grote rol hebben gespeeld in het leven van mensen die een grote plaats hebben gekregen in de komst van Gods Koninkrijk. Nou, als we proberen daar een antwoord op te vinden, dan moeten we heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat we heel weinig van zijn achtergrond weten. Hij was een Jood, dat is dan wel duidelijk. Hij woonde in Damascus, dat is ook duidelijk. Damascus, de oude stad in het Midden-Oosten, waar heel veel Joden in die tijd woonden, omdat Damascus immers een hele centrale handelsplaats was, met de doorvoer van oost naar west en van noord naar zuid. Als je in de handel zat, dan was je goed af als je in Damascus een kantoor en een bedrijf kon openen. En er zijn er wel die denken dat Ananias ook een vluchteling is geweest uit Jeruzalem in de tijd dat Jeruzalem en de Jeruzalemse gemeente zo verwoest werd onder de vervolgingen van Paulus. Maar die gedachte is niet juist. Handelingen 9 vers 13 zegt Ananias dat hij van velen gehoord heeft hoe Paulus in Jeruzalem tekeer is gegaan. Met andere woorden, hij weet het niet uit zijn eigen ervaring. Maar eigenlijk is dat zo ongeveer alles wat we weten van de persoon van Ananias. Een Jood, Damascus. En iemand die christen geworden is. Dat blijkt ook heel duidelijk. Als Paulus op de weg naar Damascus die stem hoort, dan is de reactie van Paulus op dat moment: wie zijt gij, Heere? Wanneer Ananias in Damascus diezelfde stem hoort, dan zegt hij: zie, hier ben ik, Heere. De Heere is voor hem geen vreemde. En de Heere Jezus zegt: als je mijn stem kent, dan hoor je bij mijn schapen. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. Eigenlijk is dat het belangrijkste wat je van Ananias kunt zeggen. Hij is een schaap van de goede herder. En al weet je dan verder niks van iemands afkomst en van iemands leven, je bent bekend bij God. Misschien is u dat ook wel eens overkomen, dat je zo'n militaire begraafplaats bezocht. Hè, bij de invasiestranden bijvoorbeeld, maar toch ook wel hier in Nederland. En dat je daar al die rijen graven ziet met al die namen van bijna allemaal jonge mensen. En daartussenin kom je geregeld eens een keer een graf tegen waar geen naam op staat. Dat is dat unknown soldier. En er staat er wel wat onder. Known unto God. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik wel eens bij zo'n graf stond, dan dacht ik bij mezelf: ik hoop dat dat maar in werkelijkheid waar is geweest van die persoon wiens resten hier begraven liggen. Want al is dat dan misschien een jonge kerel die zo onherkenbaar verminkt was, dat zijn identiteit niet meer vast te stellen was, en die hier van het ene moment op het andere het leven heeft moeten verliezen om mensen die hij niet kende te bevrijden van die verschrikkelijke vijanden van Nazi-Duitsland. Dan is hij toch goed af. Als je bekend bent bij God. En bij hem thuis mag komen. Dat is natuurlijk op zichzelf al heel mooi. Iets om over te mediteren ook. Iets om je af te vragen, en dat is toch een vraag die wij, voor het grootste deel zijn we dienaren van het woord of onderweg naar de dienst, omdat we ons geroepen weten. Een vraag die wij onszelf toch van tijd tot tijd nog wel eens mogen stellen. Kent de Heere ons zo? En is het kenmerkend voor onze dienst dat wij ons present melden als schapen die hij voedt en wijdt, tot zijn dienst bereid wanneer hij onze naam noemt? Ook wanneer hij je ergens naartoe stuurt waar je eigenlijk niet naartoe wilt. Ook wanneer je een opdracht geeft waar je verschrikkelijk tegenop ziet. Zie, hier ben ik, Heere. Maar goed, wij komen dus niet zoveel verder wanneer we het doopsel van deze Ananias proberen te lichten. Alleen wanneer we vragen wat voor soort man was het nou eigenlijk, dan komen we nog wel wat verder. Hij is dus een schaap van de goede herder. En misschien is hij dat wel geworden als vrucht van het getuigenis van mensen die vanuit Jeruzalem waren gekomen, gevlucht voor het geweld van Saulus, maar dat weten we niet. Maar dat is ook niet alles wat we van hem weten. Het is wel het principiële, een man die aan de goede kant staat. Alleen, als je mag worden aangeduid als een schaap van de goede herder, dan zegt dat ook nog niet alles, dat weten wij als herders zelf toch ook maar al te goed. Wij die geroepen worden om schapen van de kudde te weiden. Je hebt makkerschapen. Je hebt lastige schapen, je hebt bokkige schapen, je hebt dwalende schapen, je hebt volgzame schapen. En toch zijn het dan schapen. Is er nog wat meer van Ananias te zeggen? Nou, in Handelingen 22 helpt Paulus ons een beetje. Paulus zegt daar in Handelingen 22, wanneer hij daar voor die Joden zich staat te verdedigen, Om te beginnen, die Ananias, dat was een godvruchtige man naar de wet. Met andere woorden, Ananias, dat is een vrome man, een man wiens leven doortrokken is geweest van de diepe vrezen des Heren, een man wiens leven te typeren is met woorden van psalmen als psalm 119, zijn vreugde is in des Heren wet en hij vindt er zijn vermaking in en het is zijn verlangen om naar die wet te leven. Psalm 25, waar gezongen wordt van de rijkdom van de vrezen des Heren. Enzovoort. Er is nog iets van hem te zeggen. Paulus zegt, de man goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden. Ik denk dat je daaruit mag afleiden dat er in Damascus nog geen scheiding was ontstaan tussen de Joden die Jood waren gebleven en de Joden die Christen waren geworden. De veronderstelling is misschien niet al te gewaagd dat dat de reden was waarom Paulus toen hij in Damascus, toen hij in Jeruzalem uitgewerkt was, juist naar Damascus ging om daar orde op zaken te stellen. Want dat moet een doorn zijn geweest in het oog van deze fariseer, wanneer Joden, christenen en gewone Joden, de echte Joden zou Paulus op dat moment nog gezegd hebben, door elkaar liepen en samen in dezelfde synagoge bijeenkwamen. Ananias, al is hij een christen, heeft een goede naam bij zijn medejoden. Ook bij degenen, alle Joden, zegt Paulus immers, ook bij degenen die tot op dit moment geen christen geworden zijn. Het is een man die respect afdwingt. Een man van wie op zijn eentje geldt wat in het begin in Jeruzalem heeft gegolden van de christelijke gemeente. Ze stonden in de gunst bij het hele volk. Er is niemand die in Damascus een kwaad woord over Ananias kan zeggen. Ze zeggen allemaal, die Ananias, dat is iemand waar je op aan kan. Dat is een man die staat voor zijn woord. Dat is een man die staat voor je klaar en die doet wat hij zegt. Het is een man die integer is. Ook al is hij dan christen geworden, hebben sommigen misschien wel gezegd, maar je kan echt op hem aan. En dan is er nog iets. Van deze Ananias wordt gezegd, hij is een discipel, een leerling. Dus niet iemand die verbeeldt dat hij het weet en dat ze allemaal naar hem moeten luisteren, maar iemand die een leerling is, die aan de voeten van de Heere Jezus Christus begeert te zitten en aan de voeten van hen die in dienst van de Heere Jezus anderen onderwijzen. Een leerling, als u even denkt aan de positie die een leerling in die tijd innam, dan zat je aan de voeten van je meester. En als je bij iemand aan de voeten zit, dan betekent dat dat je tegen die ander opziet. Nou, dat lezen we van Ananias ook. Het is iemand die de ander uitnemender acht dan zichzelf. Aan de ene kant weten we dus niet zoveel van Ananias, maar aan de andere kant, als je dit nou eens zo op je laat inwerken uit die woorden waar wij dan heel vaak overheen lezen wanneer we de schriften lezen, dan zeg je wat een geweldige getuigenis wordt er van deze eenvoudige man. Hij is waarschijnlijk alleen maar een gewoon gemeentelid geweest. Wat wordt er gegeven dat die man een schaap is, dat die man godvrezend is, dat de mensen met waardering over hem spreken, dat hij een leerling is op de school van de Heer Jezus Christus. Het is dan zo iemand die de Heere gebruikt om aan Saulus van Tarsen te verkondigen dat de Heere genadig is, schoon zwaar getergd. En dat heeft Saulus van Tarsen gedaan, langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid. Zo iemand. En dan zou ik u aan het begin van deze conferentie willen vragen om met mij eens in de spiegel te kijken. Zien we dan zo iemand? Als we in de spiegel kijken, natuurlijk een vraag die aan andere mensen ook kunt stellen, maar dat is toch zeker een vraag aan het adres van ambtsdragers. Ben jij iemand die ze om een boodschap kunnen sturen? Dat zeg ik eigenlijk niet goed. Zijn wij mensen die God om een boodschap kan sturen? Zo'n schaap, dat weet wie de herder is. Zo'n broeder, die de Heere vreest en die anderen uitnodigt. Heb je daar nou ook geen zin aan, om die God te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed? Zo'n man wiens leven in overeenstemming is met zijn woorden. Een nederige leerling van de schriften. Van wie anderen merken. Hij komt uit school. En hij geeft door wat hij daar geleerd heeft. Die eerste Ananias was dat niet. Die laatste Ananias was het ook niet, al hadden ze allebei waarschijnlijk wel een bepaalde naam in de kring waarin ze het liefste zich bevonden. En Saulus van Tarsus moest het nog worden op dat moment, al had hij ook een goede naam in een bepaalde kring. En het waren allemaal verbondskinderen. En ze stonden allemaal op een bepaalde manier in de dienst van de Heere, dachten ze. Broeders, als we straks weer teruggaan, en ik spreek voornamelijk tot de dienaren van het woord, maar het is een boodschap die ieder ander ook op zichzelf van toepassing mag brengen. Kan de Heere ons om een boodschap sturen? Naar onze gemeente, naar de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En leeft het dan in ons hart? En is er daarom dat diepe verlangen dat we ook in deze conferentie gevoed worden en dat we echt wat meekrijgen om weer verder te gaan? Laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Tot zover is er een heleboel moois wat te vinden is in die paar opmerkingen die de Heilige Geest goed heeft gedacht om in de schrift een plaats te geven over Ananias. En als we dat dan gelezen hebben, dan valt het een beetje tegen wanneer we proberen nog wat verder te luisteren. Want dan krijgen we de indruk aan de ene kant dat die Ananias iets heeft van een engel die vaardig past op het woord van zijn mond, zo'n gedienstige geest, die zegt: Heere, ik ga al wanneer de Heere maar een wenk geeft. En dan komen we ineens een keer tegen daar in Damascus op een moment dat deze Ananias protesteert tegen een opdracht die hij van de Heere krijgt. En de Heere moet voor de tweede keer tegen hem zeggen: ga. Nou, mijn vader is al jong overleden, dat heb ik hier wel eens vaker verteld. Maar ik weet één van die dingen nog wel van mijn vader. In die tijd dat ik nog maar een jongen was, dat als ik niet meteen deed wat hij tegen me zei, dan zei hij wel eens: ik hoef het toch geen tweede keer tegen je te zeggen. Nou, de Heere moet voor de tweede keer tegen Ananias zeggen: ga heen. Is dat toch een beetje een smetje op het verder zo prachtige blazoen van deze man? Of toch niet? Begrijpen wij de reactie van Ananias als hij naar Paulus gestuurd wordt? Er zijn nogal wat exegeten die verklaren die reactie uit angst die er ontstaan is op het moment dat de Heere deze opdracht aan Ananias geeft. Er is een of andere moderne verhandeling van het boek Handelingen. De schrijver daarvan die ziet Ananias op dat moment wit om de neus worden. En je bent geneigd om te zeggen: zou dat niet zo geweest zijn? Want je denkt van, Wat de Heere hier tegen Ananias zegt, dat is hetzelfde als dat je vandaag tegen een christen in China zou zeggen. Ga je nou eens melden bij het bureau van de geheime politie. Dat is toch zoiets van, als je daar gaat zeggen, en ik ben een christen en ik beleid zijn naam. Dat is toch hetzelfde als jezelf uitleveren. Aan de gevangenis en aan het concentratiekamp. Is die reactie van Ananias niet dezelfde als de reactie die straks in Jeruzalem zal klinken wanneer ze daar horen van de bekering van Saulus, omdat ze eenvoudig niet kunnen geloven dat deze man christen geworden is? Alleen als je goed luistert naar wat Ananias zegt, dan proef je daar helemaal niks van angst en helemaal niks van schrik. En het antwoord dat de Heere hem geeft, dat heeft ook niks van een bemoediging. Terwijl de Heere dat toch eigenlijk altijd doet wanneer een van zijn knechten met vrees bevangen wordt vanwege de opdracht die de Heere hem geeft. Dan is de Heere toch zo'n God die zijn knechten kent en die tegen zijn knechten zegt, hoe vaak staat het niet in de schrift, vrees niet, want ik ben met u. Ja toch, dat zegt de Heere niet. De Heere legt alleen maar uit waarom hij nu juist deze man Saulus gebruiken kan en wil in zijn dienst. En wanneer we dan nog weer eens gaan luisteren naar die reactie van Ananias, dan gaan we ineens begrijpen wat hij bedoelt. Nee, Ananias, die hoeft de Heere niet te vertellen wat Saulus van Tarsen in Jeruzalem allemaal heeft gedaan. En die hoeft de Heere niet te vertellen met welke plannen Saulus van Tarsen naar Damascus is gekomen, want dat weet de Heere allemaal veel beter dan dat Ananias het weet. Maar wat zegt Ananias nou eigenlijk? Ananias die zegt, Heere, zo'n man, die dat allemaal op zijn kerfstok heeft. Hij blijft netjes, maar eigenlijk bedoelt hij te zeggen, zo'n beest. Is er voor zo iemand nog genade te vinden? Is er voor zo iemand nog vergeving te vinden? Voor zo één? Kijk, Ananias die heeft al wel het nodige geleerd op de school. En heeft al wel geleerd van de genade. En heeft al wel geleerd van de verzoenende kracht en de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar als Ananias hiermee geconfronteerd wordt, dan zegt hij, kan dat dan ook nog? En wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere Ananias, wie kan er nou beter vertellen wie ik ben? Dan deze vijand van het evangelie, als ik hem tot mijn instrument heb gemaakt. Wie kan er nou beter anderen verkondigen dat God vijanden met zich verzoend heeft door de dood van zijn zoon, dan deze vijand bij uitstek? Wie kan er nou beter spreken dat getrouwe woord dat alle aanneming waardig is? Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dan deze man, die er altijd achteraan zal moeten zeggen. En van die zondaren ben ik de voornaamste, ben ik de grootste. Wie kan er nou beter roemen in het kruis van Christus dan deze mens? Die alles uit handen moest geven wat hij meende te hebben in overvloed. Om van genade alleen te leven. Snapt u het? Ananias moest nog leren dat geen zonde te groot is en geen schuld te zwaar. Omdat het bloed van de Heere Jezus Christus genoegzaam is. Tot verzoening van de grootste zonde, van de grootste der zondaren. Dat is het wonderlijke immers van de genade. Genade die zo oneindig groot is. En daar wil de Heere Saulus voor gebruiken tot verheerlijking van die genade van God in Christus, zoals je, en dat noem ik nog maar een voorbeeld even uit de kerkgeschiedenis, zoals de Heere John Newton heeft willen gebruiken. De man van Amazing Grace, u kent hem. Hij wordt hier op elke conferentie toch wel genoemd. Wat zijn noten toen hij oud werd. Toen zei hij, ik weet een heleboel dingen niet meer. Maar twee dingen vergeet ik nooit. Dat ik zo'n grote zondaar ben. En dat de Heere Jezus een nog veel grotere zaligmaker is. Dat is het. Dat heeft Ananias die dag moeten leren, verder moeten leren. Dat heeft Saulus van Tarsus moeten leren. En dat is uiteindelijk ook de geloofsgroei waarvan zoveel mensen vandaag zeggen. En aan de ene kant zeg je gelukkig als ze het ook nog zeggen, maar we willen zo graag groeien. Nou, dat is groeien. Dat de Heere Jezus Christus groter en groter wordt. En dat ik kleiner en kleiner en minder word. Die twee zaken bij elkaar. Wie het ene losmaakt van het andere, die heeft van geen van beide ooit nog de quintessens begrepen, broeders. En wie er wat van leert, die zal zich niet zo gauw meer boven een ander verheffen. En die schrijft een ander niet zo gemakkelijk meer af. Want die heeft altijd iets als het voor mij kan. Dan kan het voor een ander ook. Als ik ook nog een voorbeeld uit de Bijbel zelf mag noemen, dan denk ik aan Petrus. Voor zijn verloochening stond hij zelf zo hoog. Je moet er toch niet aan denken, broeders, dat Petrus de tempel was ingestuurd zonder dat gebeuren in de hof van Caiaphas en alles wat erop gevolgd was. Die man die had erop losgeslagen. En die had zo hoog gestaan boven al die andere mensen. Maar zegt de Heere Jezus, als je bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Want toen Petrus bekeerd was, toen ontdekte hij dat hij ook alleen maar uit genade behouden kon worden. En dat is ook een les. Niet een les vanuit het leven van Ananias, maar een les vanuit de boodschap aan Ananias. Voor onszelf. Broeders, hebben wij het geleerd? En leren we nog elke keer bij dat God goddelozen rechtvaardigt. En dat ik de meest goddeloze ben. Zodat er in mijn boodschap de klem van het evangelie, maar ook het gunnende van het evangelie mag klinken. Zoals je dat bij Paulus immers zo rijk tegenkomt in al zijn brieven. Op allerlei manieren. Als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Ananias heeft dat op die bewuste dag daar in Damascus geleerd. En dat blijkt. Dat blijkt niet alleen uit zijn gehoorzaamheid. Daar kun je ook aan denken, broeders. Want dat is zo mooi, hè, dat je dat dan leest. Zo ging hij en hij kwam in het huis. Je hoort niks meer van tegenwerpingen wanneer de Heere opnieuw tegen hem zegt, ga heen. Je hoort geen vragen meer. Ja, maar Heere, hoe moet ik dit dan zien en hoe moet ik daar dan over denken? Hij ging. Daar heb je de dienstknecht. Die gehoorzaamheid geleerd heeft. Maar het blijkt ook uit het spreken en het handelen van Ananias als hij bij Paulus binnenkomt. Want je zou je toch hebben kunnen voorstellen dat Ananias daar binnen was komen stappen bij die man die daar in de duisternis zat. Hij was immers nog blind en dat hij een grote mond had opgezet. Of dat hij alleen maar heel stilzwijgend op een krukje bij hem was gaan zitten zonder wat te zeggen, tijdenlang. En hij zegt ook niet, zo'n mannetje, heb jij nou je lesje inmiddels geleerd? Hij legt de hand op zijn. Ja, zegt u, maar dat moest hij ook doen van de Heere. Nou goed, dat is ook zo, maar hij doet het dan toch maar. Maar dan zegt hij iets wat de Heer hem niet heeft voorgezegd. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, Saul, broeder. En als je er goed over doordenkt, man en broeders, dan kan je er alleen maar ontroerd van worden. En dan denk je, wat moet het voor Saulus hebben betekend, dat ene woord? Wat moet het voor Ananias hebben betekend, dat hij het zei? Wat mag het voor ons betekenen? Deze man, schaap van de kudde, die tegen Saulus, die echte Benjaminiet, een verscheurende wolf immers, zegt broeder, wij horen bij hetzelfde nest. Wij zijn verbonden aan elkaar. Dat is geen neerziende houding, maar dat is neerbuigen naar die ander. En als ik zeg, dat is nou de derde les die we uit het leven van deze ons verder onbekende man meekrijgen van de Heilige Geest, dan vraag ik u niet of u begrijpt wat hier gebeurt. Want als je nog een natuurlijk mens zou zijn, dan begrijp je hier niks van. Maar ik vraag wel, broeders, herkennen we dit? Herkennen we dit? Want dit heeft Ananias niet van zichzelf gekund. Dit heeft Ananias alleen maar gekund omdat Christus gestalte in hem kreeg. Christus, die zich niet schaamt om zondige mensen broeder te noemen. Christus, die immers aanwerkt op de toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat is een van de kenmerkende dingen van de nieuwe aarde, zegt Jesaja al. De wolf en het lam, die tezamen verkeren. Daar zie je hier een voorproefje van. Zie je hier van hoe de Heere dat doet, de wolf en het lam. Broeders, kennen we dat geheim in ons leven? Ananias kende, dat blijkt hier. Het is Christus in hem die hier spreekt. Christus die zich niet schaamt om zulke mensen broeder te noemen. En dan vraag ik hem maar heel concreet. Want daarvoor zijn we toch immers ook bij elkaar. Is er misschien onder ons iemand die door schuldbesef getroffen en verslagen in het donker zit? En die wacht op die ander. Misschien wel die ander uit de kring van de collega's. Die naar hem toe komt en die zegt in deze dagen. Broeder, ik geloof dat God jou vergeven heeft. Ik vergeef je ook. Ik kan de vraag ook nog anders stellen met het oog op onze dienst die hierna weer verder gaat. Zou het ook kunnen zijn dat er nog iemand is naar wie u toe moet? Omdat God het wil dat u in de duisternis waarin die ander verkeert, licht ontsteekt. Ik vraag dat heel persoonlijk. U weet wel wie ik bedoel? Nee, u weet wel wie God bedoelt? Van wie God zegt, daar moet je straks wel naartoe. Als de Heere ons zoveel vergeven heeft, broeders. Hoeveel meer reden hebben wij dan om een ander te vergeven? Toe. Ga heen en laat in dat opzicht zichtbaar worden dat we anders zijn dan de wereld. En zeg tegen die ander, broeder, zuster. Zo krijgt Christus gestalte in het leven van zijn volk. in zijn vergevende liefde, in zijn wonderlijke genade. En zo zien anderen, waarvan ik hoop dat dat in onze conferentie ook zichtbaar mag worden, hoe goed het is als broeders ook te samen wonen. Want dan ervaren we waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven. Tot in eeuwigheid. Zullen we dat samen zingen? 133, de versen 1 en 3.